Welkom, kameraden, op de barricade. Ik ben Jamie.
Ik ben Valentijn.
Vandaag doen we even een lekkere bonus happy voor jullie. Die jullie ook hartstikke verdienen.
Ja.
Want jullie zijn amazing. We willen nog even zeggen bedankt. Bedankt voor alle liefde. Als ik mezelf even mag psychologiseren, was ik de vorige appie. Daar doe ik een beetje zo door overweldigd dat ik dacht, nou, moeten we voor de nieuwe luisteraars even alle imperialistische propaganda afgaan. Dus mijn excuses voor je 1000 keer onderbreken, die appie 29 van
mij. Ja, we kwamen wel op hele interessante plekken daardoor uit. Het was een prachtige chaos. Maar inderdaad, wat ik in het begin als een soort van half grappend zei, van we zijn gesocialiseerd als mannen en we kunnen alleen de enige emoties die we kunnen en mogen uit is woede en agressie. We waren onwijs geëmotioneerd op een andere manier. Dus we hebben dat omgezet in woede en agressie. Ja, in de appie.
Precies. Nu is dat meer binnengekomen. Maar we kunnen nog steeds denk ik niet goed in woorden uitbrengen. Hoeveel dat voor ons betekent.
Nee.
We krijgen nu inderdaad ook vragen binnen. Wat we ook heel graag wilden. En ook hele belangrijke goede vragen. Die we zelf vragen waar we zelf ook mee worstelen. Dus daar gaan we gewoon nu een hele aflevering aan besteden, aan één inzending.
Ja.
Maar we horen ook dingen zoals, ik hoorde van een kameraad bij RE dat er iemand door onze podcast naar een protest was gegaan. Ik weet niet of het over Jemen of Palestina gaat, maar het is natuurlijk obviously connected.
Ja.
En dat die zich ook nog gaat aansluiten bij RE.
Dat is gewoon heel erg vet en heel erg waardevol. En wederom emotioneert ons dat heel erg.
Ja,
maar wat me ook echt heel erg emotioneerde is inderdaad deze inzending, deze vraag van kameraad Ivar.
Yes, salute.
Salute. We zullen hem zo even voorlezen, de vraag.
Yes.
Hij stelt een vraag eigenlijk waar ik denk dat we allemaal dagelijks iedereen op revolutionair links, anti-imperialistisch links, op een dagelijkse basis mee worstelt.
Ja, socialisten, communisten,
hebben we ervoor gekozen, met uiteraard expliciete toestemming van Ivar, ervoor gekozen om het niet in het DM-gesprek te beantwoorden, maar om er echt even tijd aan te wijden op de podcast. Dus dat willen we vandaag doen.
Dus Ivar, deze is voor jou.
Deze is voor jou.
Blijven doen, kan geheel anoniem. We kunnen de vraag ook gewoon anders positioneren, dat het nul naar jou terug te leiden is.
Precies.
We kunnen het altijd uitzoomen.
Ja, dat heb ik allemaal Ivar ook voorgesteld. Hij zei, je mag het voorlezen en je mag mijn voornaam gebruiken. Dus dat is hoe we het hier nu doen.
Ja.
Maar inderdaad, we zullen super discreet altijd omgaan met de informatie van onze luisteraars. En dat helemaal zo vormgeven als de inzender graag wil dat het is.
Maar we willen wel echt zulke engagement heel serieus nemen en daar ook echt op banken. Jongens, laten we bouwen. Laten we deze ons vragen. Er zijn geen domme vragen wat dit betreft. Ja, we moeten opschieten. Nog één, want jij moet zo weg. Nog heel even één ding. Eén van jullie gaf ons het compliment. Het is een beetje de Nederlandse Rev Left. Weet je wel, Rev Left Radio. Bro, dat is natuurlijk een gigantisch compliment.
Dat was dezezelfde Ivar.
En
inderdaad, dat is het grootste compliment dat je ons letterlijk had kunnen geven. Dit is echt een van mijn helden.
Mijn ook.
Op revolutionair links.
En ook van Radio Kookpunt, weet je wel. Zeg maar gewoon, dat is iets waar wij naar luisteren en ik tegenop.
Ja, en volg alles wat Brad doet. Volg niet alleen RevLeft, maar volg ook Red Menace. En volg vooral ook Guerrilla History.
Ja.
Dat is echt heel, heel belangrijke informatie die je daaruit mee krijgt.
Ja, en Intervention Pod, daar gaan wij waarschijnlijk een aflevering mee doen. Intervention Pod, daar gaan we waarschijnlijk eens een aflevering mee doen. Volg die zijn geweldig. Die moet je echt volgen. Ja. Anyway, dat is natuurlijk een heel goed compliment en dat overweldigt ons. We kregen het compliment en we keken elkaar aan. Zo van, we need to step it up.
Ja, precies.
Dat moeten we dan waarmaken.
Ja, we hebben nu het gevoel dat we dat waar moeten maken, dus dat Het dringt nu langzaam tot ons door wat we eigenlijk aan het doen zijn en wat voor impact het op andere mensen hun leven heeft. We hadden dat niet echt heel erg verwacht dat zo ging zijn. Dus
nee, echt niet.
Soms een beetje overweldigend, maar ook heel erg inspirerend. En we zijn er vooral heel erg dankbaar voor. En,
yes.
Ja,
dat. And we got you. Dus bonus
we got you.
Daarom gaan we nu. Ik ga de vraag nu voorlezen, anders blijven we verder doorpraten. Ivar zegt, hoi, ik had de laatste appie van de barricade geluisterd. Weer een prachtige appie zoals altijd. Dankjewel. En daarin vroegen jullie om vragen te sturen. You sure did. Nu had ik laatst een gesprek met mijn vader, waarin hij denkt dat Rusland niet stopt bij Oekraïne en dat Rusland als een soort nazi-Duitsland het Europees continent zal proberen te bezetten. Hoe kan ik hem vertellen dat de huidige oorlog niet komt vanwege Russische agressie, maar omdat het Westen Rusland heeft geforceerd om te acteren? Right. Forced act. Klopt. Veel liberalen, tussen haakjes, zien zoals in Korea alleen de actie van invasie als een, vorm van agressie. Right. En hoe kan ik hem uitleggen dat Rusland niet Nederland zal overnemen en dat de NAVO juist het probleem is? Misschien grote vragen. En als jullie het kleiner willen hebben, dan is dat ook goed. Maar ik merk dat ik nog moeite heb met de anti-imperialistische lijn uit te leggen aan liberalen die nog nooit iets van Marx en Lenin gelezen hebben. Right.
Ja.
Super goede vraag ten eerste.
Dit is zeg maar zo'n gewoon ongelooflijk goede vraag. En inderdaad zo'n belangrijk overkoepelend ding ook. Van, hè, dus er is een bepaald beeld in het algemene liberale bewustzijn. En hoe ga je dat te lijf? Hoe confronteer je iemand met het feit dat dat gewoon feitelijk historisch incorrect is? Yeah. En dat is inderdaad dus iets waar we allemaal heel erg mee worstelen. Laat ik openen met een stukje verwachtingsmanagement. Laat ik zeggen, ik ga je niet hier nu een sluitend antwoord op kunnen geven. Want ik heb helaas, mijn vader is een jaar geleden overleden. Maar die is tot aan zijn dood is die een overtuigd liberaal geweest. Die denkt dat de westerse verlichting en het liberale politieke orde het grote licht van de wereld is.
Right.
Dus mij is het nooit gelukt. Dus er is niet een surefire antwoord hierop. Als we dat hadden gehad, dan waren we, waren we niet zo'n kleine podcast geweest in een niche. Dan waren we politiek veel sterker geweest dan we zijn.
Steeds minder klein, though. Maar ja, zeker. Daarom zijn we deze podcast begonnen. Omdat we er zelf ook mee struggelen. Zelfs binnen links. Laat staan binnen onze directe omgeving die niet zo politiek is.
Precies. Dus wat we hier wel gaan doen, is het inderdaad bespreken van hoe is dat voor onszelf? Hoe worstelen we daar zelf mee? Ja. Misschien kunnen we je een paar soort van aanknopingspunten geven, een paar tools geven, een beetje een soort van wat is strategisch, wat is niet strategisch.
Valentijn zal je vooral dat iets geven, maar gaat verder. Ja,
ja, nou ja, dat inderdaad. En wat ik ook wil doen is een beetje een soort van psychologische breakdown van waarom werkt dit zo, waarom is het zo'n moeilijke gesprek.
Right.
Dus dat is wat het wel en niet gaat zijn, deze aflevering. Dus sorry Ivo, je krijgt geen antwoord op je vraag. Maar wat je wel krijgt is het gevoel misschien dat je er niet alleen mee worstelt, maar dat we er samen mee worstelen en hopelijk heb je er toch iets aan.
Ja, en als je zelf ideeën hebt, stuur hier vragen over. Zeg maar als jij denkt nou wat ik altijd doe, wij willen dat weten voor onszelf.
Sound off,
zeg maar
gewoon, alsjeblieft.
Dus wij vragen het aan jullie nu ook deze vraag die Ivar stelt. Ik vraag letterlijk die vraag. En ook Ivar zit, zoals je merkt, heel goed in de materie. Want ik bedoel, als de vergelijking met Nazi-Duitsland, die stoomvals ergens doorheen. Dat is NAVO, niet Rusland. Weet
precies.
Wel?
Precies.
Ook, ik bedoel, ik zag ook zo, zeg maar, mensen zeggen zo van, communisten obviously, zeggen, heel veel Nederlanders geloven dat Rusland ons gaat binnenvallen. Wat een hele belachelijke notie is, zeg maar, dat gaat niet gebeuren.
Maar besef dat dit een hele oude trope is. De bedreiging van Rusland die de rest van het Europese continent gaat als het stormwalsen. Besef dat Napoleon zijn oorlog op hetzelfde rechtvaardigde. Het is heel oud.
Yeah.
Besef dat dus iedere 50 jaar of zo wordt deze trope afgestoft en opnieuw ingezet. Mm-hmm. Om inderdaad agressief vanuit het Westen goed te praten richting het Oosten, richting Rusland. Dus hetzelfde gebeurde natuurlijk nadat de Russen ons bevrijd hadden. Mm-hmm. Van de nazi's.
De Sovjets, maar ik bedoel Rusland een groot deel ervan.
Definitely. De Sovjets. Ons bevrijd hadden van de nazi's.
De wereld, De wereld. Schrijft dat het grootste kwaad dat er ooit geweest is. Ja, precies.
Kwam vervolgens het verhaal vanuit het Westen over de dreiging van de Russen die we tegen moesten gaan, omdat ze anders door zouden marcheren. En als we ons nu niet tegen ze zouden keren, tegen ze zouden verzetten, zouden ze voor je het weet onder de Arc de Triomf aan het marcheren zijn.
Ja, en laten we ook zeggen dat de Nagasaki en Hiroshima, ik zou zeggen de voornaamste reden was niet om Japan uit te schakelen, maar een soort knallend extra begin van de Koude Oorlog om aan de Sovjets te laten zien, ja, luister, ja. Dit is wat wij kunnen doen en dit is what we will do to you als je niet uitkijkt.
Ja, dat was dat is historisch allemaal correct. Het vervelende is dat het de vraag is hoeveel je er aan hebt om dit argument te maken tegen iemand die dit zegt.
En daar gaat deze aflevering over.
En dat is waar we het nu over moeten hebben.
Precies,
is een soort van,
blijkt, zeker.
Oké, dus als jouw vader of iemand anders in je leven, als die dit als een geloofsovertuiging heeft,
right,
hoe ga je dat te lijf?
En het is. Zeg het eens.
Wat ik in ieder geval zou zeggen dat je niet moet doen,
ja,
is Marx en Lenin quote.
Right. Nee?
Nee, want ze denken al dat de verkeerde kant van de geschiedenis
maar
is.
Als je ze nou niet zegt dat het Marcus en Lenin is. Ik bedoel,
je kan het misschien stiekem doen, maar ik zou daar niet mee beginnen.
Right.
Dus wat ik, en dat is dan een psychologisch aspect van zoiets, is dat je, dit zijn overtuigingen die mensen hebben waar ze niet terecht zijn gekomen op basis van feitelijke informatie. Dus wat je vooral moet beseffen is dat je ze er ook heel moeilijk vandaan gaat krijgen met feitelijke informatie. Want dat is niet waar dit op gebaseerd is.
Oh ja, dat zeg je wel vaker, ja.
Dit is een emotionele overtuiging. En dat betekent dat rationele antwoorden daarop niet gaan werken. Dus wat ik eerder zou aanraden om te doen in een situatie zoals dit, is dus als het gaat over een gesprek met iemand waar je heel veel om geeft en die heel erg in jouw leven altijd gaat zijn, zoals familie,
right,
of dierbare vrienden, begin met het zoeken van common ground. Begin te zoeken naar een soort van, oké, waar komen we elkaar nog wel tegen en waar lopen onze wegen dan uiteen? En begin daar een gesprek over te houden en begin niet gelijk met de NAVO die jij altijd hebt geloofd en waar je je hele wereldbeeld op hebt gebaseerd, dat de good guys zijn eigenlijk de huge bad guys. Als je daar begint, dan gaan mensen zich ingraven en dan is de discussie.
Right. Dus ik moet niet beginnen met dat NATO hooggeplaatste nazi's heeft overgenomen en dat de general secretary gewoon de rechterhand van Hitler was. En daar moet ik dus niet beginnen.
Nee, ik zou daar niet beginnen.
All right, thanks. Is goed. I'll change my tactics.
Want ik denk dat inderdaad, dan ga je er zo hard in dat mensen inderdaad hun hakken in het zand gaan zetten.
En daarom heb ik geen vrienden. Dan zijn al mijn vrienden tankies.
Ja, en dat is, ik denk dat niet strategisch heel handig is om onszelf soort van uit alle sociale orders te plaatsen. Door inderdaad altijd gewoon die guy te zijn of zo in elk gesprek.
En wat kritiek op mezelf en ook bijvoorbeeld op Appie 29, waarom ik daar enigszins kritisch op is, omdat ik denk dat dit waar is. Als je als communist met elke situatie, weet je wel, elk gesprek dat je hebt met non-communisten, als al die gesprekken confrontationeel zijn, dan ben je eigenlijk het werk van fascisten aan het doen, ook al heb je gelijk. En dit is dus een kritiek die ik heb op mezelf, hè, voor het duidelijkheid. Ik ben niet op tanks aan het zeiken, ik ben nu op mezelf aan het zeiken, want dit is een van mijn zwaktes. Ik ben zo gestrekt been, zoals je me ziet op mijn pagina, ben ik helaas ook in persoonlijk leven. En dat, ik heb geen vrienden en een slechte relatie met mijn ouders.
Ja, weet je, en dat is
niet grappig.
Het is.
Ik heb trouwens wel vrienden, maar ik bedoel, die vrienden, zeg maar, ik zeg dan zo, ik heb eigenlijk niet zo zin om naar het feestje te komen. En zeggen die vrienden, nee, maar ik ga gewoon, het is Hamas safe household, ik beloof het. En als er dan mensen zeiken over Hamas, dan komen die zo van, sja, is Hamas safe space, go away. En dat is hoe mijn vrienden zorgen dat ik nog andere oude vrienden
dat je niet ontploft op huiswijze.
Ja, ik ben gestrekt been all the way en dat zou ik gewoon niet aanraden.
Ik zit hier wel een soort van dit te verkondigen, maar het is niet uit een soort van holier than thou, want ik heb dit probleem ook. En omdat dit soort gesprekken zijn enorm frustrerend.
Ja.
Omdat wij gewoon feitelijke, historische gebeurtenissen aan onze kant hebben in het argument. En die het aanhalen daarvan gewoon niet aankomt, is super frustrerend.
Ja.
Dus ik ben hier niet om te vertellen dat ik het allemaal goed doe en dat ik het allemaal beter weet. Ik ben Weet je, het is nu makkelijk om op een afstand hierover na te denken en strategisch na te denken. En ik probeer al die dingen ook wel te implementeren, maar dat lukt me ook lang niet altijd. En ik kom veel vaker dan ik liever zou willen toegeven in hele verhitte discussies die eigenlijk totaal niet een functie hebben uiteindelijk om iemand te overtuigen.
Ja, maar je hebt natuurlijk wel meer kans bijvoorbeeld om iemand in een... Weet je wel, in real life gesprek te overtuigen dan op Zeker. Twitter of Instagram. Want Zeker. Die sites zijn er gemaakt om voor ons om ruzie te hebben. Weet je wel, zeg maar gewoon, de kliks gaan niet omhoog als je zeg maar een goede discussie, good faith discussie met elkaar hebt.
Mensen komen daar niet voor nuance.
Nee, en dat is waar ik het meest van leer, trouwens, zeg maar van good faith discussies. Ook met communisten, die communisten met non-communisten hebben. Weet je wel, dat is the way. En op internet is alles getrol. En in real life, probeer ik dat wel. En de keren dat ik zeg maar succes heb gehad, zijn de keren dat ik niet met gestrekt been inderdaad ben ingegaan. En ja, ik probeer dus inderdaad zeg maar te bewegen op wat die persoon wel weet. En daarop verder te borduren. Bijvoorbeeld die gast is heel erg gefocust op klasse. Nou, daar kan ik heel veel mee. Ja. Die gast is heel erg gefocust op liberale performativiteit. En dan probeer ik daarheen te zetten. Precies. Van misschien kunnen we dan beter dit doen. Of weet
op
je wel?
Internationaal recht. Of op een of ander moreel soort van. Right. En dan kan je inderdaad kijken van waar zijn we het nog eens? En waar gaat het uiteen? En dan kan je daar met stappen beginnen. En kan je beginnen met het planten van zaadjes van twijfel. Zo van, maar waarom geloof je dat eigenlijk?
Ja, planten met zaadjes van twijfel. Bijvoorbeeld heel veel mensen, zeg maar gewoon dat, wanneer mensen beginnen te twijfelen aan... Ik heb denk ik twee dingen die wel eens voor mij hebben geholpen. Mensen twijfelen vaak aan wat onze regering vertelt over Nederland. Maar ze twijfelen niet over wat onze regering zegt over socialistische landen. Maar ze geloven onze regering wel over socialistische landen en wel over elk land waar ze militair of wat dan ook conflict mee hebben. Yeah. That they don't like. Yeah. En dat is gewoon iets wat zo werkt. Dus dat vertrouwen wat ze niet hebben hier. Je kan afvragen waarom je dat bijvoorbeeld wel hebt. Dat ze dat opeens wel de waarheid vertellen over oorlog of andere landen of socialistische landen. Dat is misschien
dat soort dingen. En, maar inderdaad, formuleer het dan als een vraag. Een soort van, waar baseer je deze overtuiging op? En het is heel zwaar om dat te doen. Maar als je jezelf soort van, in plaats van jouw mening opleggen aan iemand anders, waardoor iemand anders in een verdediging gaat automatisch, probeert de vraag van, hoe kom je aan deze overtuiging? Op welke informatie concreet baseer je dit? Ja. En je hebt een soort hele gekke beweging die street epistemology heet. Die er een sport van maakt om mensen in een gesprek, gewoon random mensen op straat in een gesprek uit te dagen op hun meest kern soort van idealistische overtuigingen. En dat een soort van los te peuteren. Ja. En een van de tactieken die zij gebruiken is inderdaad dat ze gewoon van tevoren vragen van hoe ben je bij deze overtuiging terechtgekomen? Maar ook dat ze vragen wat zou er voor nodig zijn om jouw overtuiging hiervan te veranderen. En dan kan je ergens naar kijken. En wat ze ook doen, wat ik denk dat ook heel belangrijk is, en wat ik ook heb gemerkt dat voor mezelf in gesprekken heel goed werkt. Kijk, als je iemand hebt die over imperialisme praat, maar die geen Lenin heeft gelezen, dan kan je zeggen, dat is niet wat imperialisme is. Heb je een confrontationeel gesprek.
ik heb het gemerkt.
En dan kom je nergens. Wat je ook kan doen is zeggen, wat bedoel jij als je dat woord gebruikt?
Right.
En als ze dat dan definiëren, die definitie aanhouden en op basis daarvan het gesprek ingaan.
Right. En als je dan nog verder komt, zou ik het wel fijn vinden als we dan uit gaan leggen wat imperialisme dan wel is. Maar ik bedoel, dat is inderdaad een goed beginpunt.
Dat is voor later.
Maar zeker wat betreft Oekraïne. Hè? Want wat er met Oekraïne is gebeurd, is dat zeg maar de vaasjes van de wereld, in dienst van gewoon de imperialisten natuurlijk, mensen hebben overtuigd, en dat is echt het succes van deze Oekraïne-oorlog, het overtuigt dat imperialisme anti-imperialisme is. Ja. Wat een enorm succes is, en wat je ook de schaduw van op links ziet.
Ja.
En daarin, Valentijn zegt, dat klopt ook niet volgens hun eigen definities van
dat
imperialisme.
Precies, dat is waar je dan terechtkomt.
Dat is dan een beter wapen om mee te slaan. Makkelijker om dat onder de grond trekken. Want dat klopt ook niet.
Dan kan je daarvan laten zien wat de interne contradicties zijn van hun definitie. En hoe dat niet overeenkomt met het beeld dat ze hebben.
Ja, interne contradicties nog heel even. Want dit heb ik volgens mij net ook in de niet-bonus appie gezegd. Dus wat ik wel eens doe, en dit heb ik ook wel eens effect. Liberalen geloven vaak in de morele superioriteit van allerlei rare westerse instituties, zoals ICC en ICJ en NAVO. Ik bedoel, niet NAVO.
EU.
EU, ja, VN. Ja. Ja. Daarom, wanneer ik dat tegen hun kan gebruiken, dat werkt vaak goed. Bijvoorbeeld, als mensen zeggen, Hamas, terrorist, heeft geen recht op, weet je wel, zeg maar, gewoon alles wat ze doen. En dan zeg ik, maar de VN zegt dat ze recht hebben op gewapend bezet en dat ze bezet zijn en daarvoor recht hebben op gewapend verzet. Ja. Dus dat is nou eigenlijk een meer linkse positie dan jij eigenlijk hebt. Ja. En daar voelen sommige liberalen zich heel erg door aangevallen, want heel veel linksliberalen, weet je wel, zeg maar linksleunende liberalen, vinden zichzelf het toppunt van linksheid. Ja. Begrijp je? Dus
die vinden zichzelf het redelijke links.
Ja, maar dus ook het beste voor de wereld links. Ja, weet je wel, precies. Zeg maar gewoon. Dus zeg maar, en dat die vergissing. Dus het ligt er misschien. Dus je kan ook fokken met waar, hoe identificeert je vader zich? Zeg maar gewoon hoe. Weet je wel, dat is misschien iets ook om op te focussen. Again, wat Valentijn zei over eigen dingen. Ook als je liberalisme volgens zijn eigen. Weet je wel, volgens eigen zogenaamde waardes. Klopt dat niet. Dus dat onderuit trekken op basis van wat dat betekent.
En dat is ook belangrijk inderdaad, wat ik vaak ook als argument heb aangevoerd. Als mensen de liberale waardes aan het verdedigen zijn in tegenstelling met communisme. Mm-hmm. Is zeggen van, hey, weet je, het is niet dat wij communisten denken dat de waardes die het liberalisme verkondigt, niet deugen. Mm-hmm. Wij zijn helemaal voor vrijheid, broederschap en gelijkheid. Wat wij zeggen is dat de liberale politieke orde deze waardes niet kan waarmaken en nooit heeft waargemaakt.
Ja.
Dit is juist wat wij willen. Wij denken alleen dat een liberale orde gebaseerd op een bourgeois politiek dat niet kan geven.
Right, want vrijheid en democratie is ook een bullshit ding op zichzelf. Dus als we nou echt voor vrijheid en democratie zijn. Dus daarop Rapeuter heeft ook misschien zin. Maar dat is wel weer een groot ding, hoor.
Dit is ook een groot ding natuurlijk. Ja. En want inderdaad, je komt. Het wordt dan gepresenteerd als een soort van absoluut algemeenheid van vrijheid is goed.
Right.
Maar ja, wat is vrijheid? Weet je wel? En dan kan je dus inderdaad aan iemand vragen van wat bedoel je als je zegt vrijheid?
Right.
En dan kan je bijvoorbeeld, als iemand zijn manier van vrijheid definieert, kan je vertellen over hoe mensen in de Sovjet-Unie zich nooit zorgen hoefden te maken om hun werk te verliezen, omdat hun huisvesting gegarandeerd was, hun werk gegarandeerd was en hun voedsel gegarandeerd was. En dat ook best wel een vorm van vrijheid. Weet je, je kan kleine stappen maken aan de hand van hun eigen waarden en aan de hand van hun eigen definities over wat zij denken dat goed is.
En hij noemde ook Korea, right?
Ja.
Korea is natuurlijk een hele moeilijke. Maar bijvoorbeeld, misschien kunnen we het hebben over hoe in Zuid-Korea zijn er nu 21,5 uur werkdagen.
Ja, lijkt me. Voor een starvation wage.
Ja, lijkt me. Ja, wage slavery op zijn worst, I guess.
Precies.
En in Noord-Korea heb je guaranteed housing without rent or taxes?
Ja, die mensen betalen geen belasting, maar hebben gegarandeerd inderdaad huisvesting, voedsel en al die dingen.
Maar dat is de evil.
Maar dat is de totalitaire dictatuur.
Wat is vrijheid?
En aan de andere kant.
Weet je wel, zo'n vrijheid? Precies. Hoe bedoel je vrijheid? Hoe ben ik vrij als ik geen huis en geen werk heb?
Precies. De man die een heel brood moet bakken om een sneetje brood te kunnen kopen, is niet vrij.
Oh man.
En weet je, dat soort dingen. Dus je kan dan een stap terugnemen en zeggen van, oké, maar wat bedoel je als je dit woord zegt?
Ja.
En aan de hand van mensen hun eigen definities, dan gaan kijken van, oké, maar laat dan zien waar dat wordt waargemaakt.
Ja. Ik heb ook nog wel één over een val waar je denk ik niet in moet intrappen. En dat weet ik omdat ik in elke val ben getrapt die er is. Dus ik denk dat ik daar wel een goede in heb.
Ik ook hoor.
Waar het allerbelangrijkste, en hier zijn we het als anti-imperialisten over de hele wereld over eens. Het is eigenlijk vrij simpel. Socialisten, communisten, anti-imperialisten in de imperiële kern. Onze focus moet zijn het imperialisme en de bemoeienis van onze regering. En dan het imperiële kern wat zij doen, weet je wel, met de moeienis en het imperialisme naar alle andere landen. Het is niet aan ons om ons heel erg bezig te houden met hoe die landen zichzelf daar gaan van bevrijden of hoe ze naar een socialistische revolutie en samenleving komen. Dat is niet onze taak. Onze taak is de bemoeienis tegen te gaan.
Ik denk dat dat correct is. Ik weet niet hoe ver je komt in een gesprek met een liberaal om dat aan te halen. Nee, dat kan heel makkelijk worden opgevat als een soort
ik van... Ik sta juist valkuil. Want zeg maar, het ding is namelijk dat waar ik vaak in schiet is te ver de andere kant op. En dit zie je heel veel met bittere Marx-Leninisten. En dit is dus die valkuil dat we dan te veel de andere kant op gaan. Want je hoeft niet van mensen te vragen dat ze het voor Rusland op gaan nemen. Het is heel veel om van iemand van een liberaal te vragen om het voor Noord-Korea op te nemen. Ja. Terwijl dat natuurlijk een democratisch land is. Zeker vergeleken met Nederland en Amerika. Maar dat krijg je niet een liberaal
zeker
zomaar...
Zeker vergeleken Zuid-Korea.
Ja, maar dat krijg je een liberaal niet zomaar uitgelegd. Dus de focus hoeft niet te zijn... Zeg maar, ik denk dat je het niet... En dat hoeft ook heel vaak niet. Hè? Ik bedoel, je hoeft niet die landen te steunen. We moeten zorgen dat onze focus verandert. Dus je kan, waar ik meer succes mee heb gehad, is de voorbeelden die de imperialistische propaganda gebruikt. Zo van, hey, kijk wat ze daar hebben gedaan. Kijk wat ze daar hebben gedaan. Kijk wat ze daar hebben gedaan. Dan heb ik een langer lijstje van dezelfde acties.
Ja.
En als we dan kunnen komen bij internationale wet...
Je kan daar dus alleen maar komen als je begint vanaf een plek van common ground... waarin je allebei het gevoel hebt dat je een oprechte discussie hebt.
Precies.
En je gaat daar dus niet komen als je zegt... nee, jij hebt ongelijk, ik heb gelijk, dit zijn de feiten. Dat gaat gewoon niet gebeuren.
En een goed begin is misschien dit... zeg maar gewoon, wij hebben dat ook gedaan. Dus je probeert niet eens nog te zeggen zo van... wij zijn eigenlijk de bad guys. We proberen eerst even level the playing field... dat wij nou niet echt de good guys zijn. Dat weer de bad guys zijn, dat is denk ik de volgende stap.
Dat is de volgende stap, maar daar ben je meestal nog lang niet.
Ja.
En wat ik denk dat ook ontzettend belangrijk is om te beseffen, en wat ook terugslaat op soort van dat het niet helpt om lijstjes met feiten op te noemen. Kijk, waar je aan tornt is meer dan een feitelijke overtuiging over een specifiek onderwerp. Weet je wel, het is meer, je zegt meer dan de informatie die jij hebt is incorrect. Wat je zegt is, alle bronnen en alle autoriteiten die jij je hele leven serieus hebt genomen en vertrouwd, hebben allemaal constant expres tegen je gelogen, waardoor jouw complete wereldbeeld, wat je daarop hebt gebouwd, en jouw beeld van jezelf in de wereld, wat daaruit volgt, totaal incorrect is.
Ja, dus dan loop je tegen heel veel verzet aan.
En dat gaat niet in één keer... Dat gaat niet in één keer naar binnen kunnen gaan. Nee, natuurlijk niet.
Het is ook... Het brein dat zichzelf beschermt van ego dood. Het is een hele heftige gebeurtenis.
Ja, ja, precies.
En als we ook terugdenken aan hoe wij ons liberalisme zijn verloren... Dan hebben we het tegen jou en mezelf en al onze luisteraars... zijn nog steeds ons liberalisme aan het kwijtraken.
Ja, ja, ja.
En die eerste grote stap... Ik bedoel, dat was ook een beetje ego-dood. Dat je denkt, oh my god.
Ik weet
wel
hoe heftig dat was inderdaad.
Weet je wel? Ja, en dat is wat we forceren in mensen. We hebben zoiets van, verander, gaat deze verandering nu door, weet je wel?
Ja, precies.
Een soort regeneration cycle.
Ja, en het is natuurlijk heel erg logisch dat mensen hun brein zich daar uit alle macht tegen verzet.
Right.
Weet je, want het gaat ook over meer dan je eigen wereldbeeld.
Right.
Het is ook het wereldbeeld van je hele sociale community.
Ja.
Iedereen deelt die.
Ja.
En dan als we het even terugvoeren naar een soort van evolutionair psychologisch idee, is het gewoon zo dat als jouw wereldbeeld niet overeenkomt met dat van je tribe, dan riskeer je het om verstoten te worden. En
vervreemding. Hard
evolutionair vervreemding. Is natuurlijk verstoten worden van je tribe, betekent gewoon, is een doodsvonnis.
En daarom is het belangrijk wat we doen. Kei belangrijk wat wij doen. Want daarom zijn we natuurlijk hier. Het wordt je wel moe om er tegenin te gaan. Sommige mensen zijn er gewoon in meegegaan, puur om te overleven in deze Oekraïne-hype.
Ja, en vaak fase. Dus niet eens.
Omdat ze
het zijn geen bewuste keuzes die mensen maken. En dat is heel belangrijk om te benadrukken. Dit zijn filters die onze hersenen inzetten, waar informatie doorheen gaat, voordat het in ons bewustzijn terechtkomt.
Ja, maar daarom is het zo fucked up voor Marx-Leninisten en andere anti-imperialisten. Het is echt fucked up. En zeker deze Oekraïne shit en andere shit. Het zeg maar mentale gezondheid van dit soort mensen is hierom zo fuck, zeg maar, we willen juist ook niet dat je jezelf gaat isoleren. Nee. Maar wat ik dus wel herken, dat heel makkelijk kan gebeuren als iedereen deze, oh, Rusland, Nazi Germany, is de nieuwe Nazi Germany of the world.
Ja, weet dit je, soort dingen.
Is, je moet, en het is dapper. Je moet dapper zijn om je nek boven het veld uit te steken. En wanneer je dat dan eenmaal doet, dan overschrik. Heb je wel eens bijvoorbeeld dat je in de trein zit en zeg maar gewoon, je ziet iemand in een supervolle trein en iemand zit gewoon met zijn bagage op de stoelen als een aso. En je wilt er iets van zeggen, maar je durft niet. En uiteindelijk zeg je iets en dan ga je iets te hardcore.
Omdat je het al zo lang hebt opgekropt.
En omdat het moedig van je is om daar wat tegen te zeggen. Tegen een of andere bougie, rijke vrouw die vindt dat ze zeg maar het recht heeft daarop. Het is moeilijk om dan in een volle trein te gaan zeggen tegen iemand, hey, dit is aso wat je doet. Dus het komt eruit als, jij fucking aso. Ja, en dat moeten we op uit voor kijken als tankies, als anti-imperialisten. Dat we zelf ons niet in die bittere, en ik ben hier een voorbeeld van een bittere dinges.
Ja, en op alles wat er ooit uitkomt in media of whatever, meteen een soort van anti-imperialistische kritiek. Ja, weet je,
dat werkt echt alleen voor een meme-pagina. Echt waar, geloof me jongens, dat werkt echt niet in je persoonlijke leven.
Nee.
Trust me.
Nee, weet je, Matt Chrisman had het over de grill pill. Weet je, gewoon, wees ook gewoon een guy, een persoon, een chill persoon om mee te hangen. En dat compartmentaliseren, dat is natuurlijk super moeilijk. Want wij weten dat alle problemen waar wij tegenaan lopen in ons leven, min of meer, maar eigenlijk gewoon alle problemen waar we tegenaan lopen in ons leven, terug te voeren zijn naar ons economische systeem. En wij hebben daar een hele diepe en op feitelijk juistheden gebaseerde kritiek op.
Right.
Dat is niet altijd voor overal nuttig. Dat is niet altijd voor overal zinnig. En dat gaat ook niet altijd overal aankomen. Dus dat is echt een belangrijk ding om te beseffen. En wat ik net zei over dat het evolutionaire gevaar van geconfronteerd worden met de aannames waar je je hele wereldbeeld op hebt gebaseerd.
Right.
Dit is heel echt. Dus er zijn bijvoorbeeld EEG-studies gedaan waarbij mensen hun hersenactiviteit wordt gemeten op verschillende momenten. En dan gingen ze mensen informatie geven over overtuigingen hadden die ze hadden, die gewoon eigenlijk puur op een feitelijke basis bestaan. Weet ik veel, de afstand naar de maan of whatever. Weet je, dingen die gewoon niet een ideologische grondslag hebben.
Right.
En dan komt er hersenactiviteit die zorgt dat mensen daarover gaan nadenken en dit gaan verwerken en dat soort dingen.
Right.
Wat ze toen gingen doen is mensen confronteren met informatie die ingaan tegen hun de informatie, de aannames die zij intern hebben, die wel over idealistische en dus over groepsdynamiek en mentaliteit gaan, zoals abortus, het vreemdelingenbeleid, dat soort gewoon politiek geladen dingen. En wat ze toen zagen is dat het deel van de hersens dat dan actief werd, letterlijk hetzelfde deel is als wanneer iemand wordt aangevallen door een tijger.
Ja, yeah, right. Het is bestaand.
Het is fight or flight op een neurologisch niveau. En dat moet je beseffen.
Je hele bestaan.
Precies. Je hele bestaanszekerheid wordt in twijfel getrokken. En dat voelt letterlijk hetzelfde.
Ja.
Alsof je fysiek wordt aangevallen. En daarom is het zo'n ongelooflijk moeilijk gesprek om te hebben.
Ja, en dat bedoel ik met ego dood. Hè? Ik bedoel, zeg maar, de ervaring is, I'm gonna die als ik mezelf niet verdedig met deze liberale waarheden waar ik mijn leven op
precies,
baseer. Weet je
precies. En dat zorgt er dus ook voor dat mensen altijd fallback positions hebben. Dus, hè, dus als je feitelijk kan aantonen dat hun positie incorrect is, dan kunnen ze altijd zeggen, oké, maar misschien is dat in dit geval, dit hele specifieke ding niet zo. Maar mijn grotere overtuiging is nog steeds. En dan hebben ze zich dus eigenlijk alleen maar dieper ingegraven. En ben je verder van huis dan je was voordat je dat had gedaan.
Oké, deze keer niet dan. Maar ja, misschien andere keren,
heb je daar dan specifiek gelijk, maar verder over
in het algemeen zijn Russen wel nazi's.
Ja, precies.
Dus, hier dan even niet.
Ja, dus dat is iets om heel erg bewust van te zijn.
En wees denk ik bewust van wat je aan het doen bent, op welke plek. En gebruik geen hengel om een brand te blussen of zoiets. Weet je wel, zeg maar gewoon...
Dat is een hele goeie.
Right? Dus ik denk, ben je aan het agiteren? Ben je educatie aan het doen? Of ben je aan het organiseren? Ja. Het plafond van dingen zoals Comedy Central is agitatie. En daar bedoel ik mee dat ik niet... verder kan komen dan dat, vanuit daar.
Ja.
Weet je wel? Daar leveren die platforms zich ook helemaal niet voor educatie.
Nee.
Zeg maar, dat levert zich daar gewoon niet voor. Het plafond van de barricade is educatie. En wellicht een aansporing tot organisatie. En ook in organisatie hebben dingen een plek en een tijd. Bijvoorbeeld toen RE bezig ging met de huurders die genaaid werden door een bekende PvdA. Heel gek, maar toen gingen ze niet naar die huurders toe en zeiden ze, wat vind je van Kim Jong-un? Dat was niet hun eerste vraag. Hun eerste vraag was, hoe zit het met jouw materiële omstandigheden?
Juist, precies.
En weet je wel, zeg maar gewoon, hoe komt dat? Wie is je huisbaas? Ja. Dingen. En dat is slimmer.
Dat is strategisch super slim.
Of van Xi of whatever of vindt. Want dat gaat, je organiseert mensen op basis van hun materiële omstandigheden.
Precies.
Van hoe zij genaaid worden door kapitalisten. En dat worden ze.
En dan kan je dus inderdaad, als iemand begint te blaffen over Poetin, kan je dat omdraaien en zeggen van, ja, maar wij hebben nu hele dure benzine en gas en stroom. Niet omdat Poetin ons sancties heeft opgelegd, maar omdat wij hem sancties hebben opgelegd.
Ja, en ik bedoel, je hoeft nog niet eens, zeg maar, Poetin in een goed daglicht te zetten. Maar als je enigszins de focus kan shiften, zo van, hey, je wordt genaaid door onze regering, weet je, onze vijanden zitten hier in deze regering,
precies.
Controlled by Nederlandse bedrijven zoals Shell.
Precies. Rule the world. Zij zijn er voor de belangen van de bourgeoisie en niet voor die van ons.
Ja, ja.
Weet je wel, dat is, en dan hoef je niet die taal te gebruiken, maar als je inderdaad voorbeelden kan geven waar dat uit blijkt, dan kan je best wel wat kleine zaadjes van klassebewustzijn bij mensen planten.
En dat is geloof, weet je wel, dat is ons wapen. Heel veel, de rest is internet, ruis, bullshit.
Eén ding wat ik nog wel wil noemen is inderdaad, je hebt verschillende soorten gesprekken die je met mensen kan hebben.
Ja.
Onze kameraad Ivar heeft het over een gesprek dat hij met zijn vader heeft.
Ja,
dat betekent dat je het echt hebt over iets, een gesprek dat er op zich toe doet, waarbij het overtuigen van de ander of in ieder geval elkaar ergens tegenkomen waar je het eens kan zijn en super belangrijk is. De meeste gesprekken die je online hebt of in het openbaar hebt, zijn dat niet. En wat ik denk dat dan heel belangrijk is om te beseffen, wat ik altijd probeer, niet altijd heel goed in ben, maar wel altijd probeer, is dat in zulke soort settings je ervan uit kan gaan dat je degene tegen wie je praat niet gaat overtuigen. Dus dan het strategische doel dan eerder wordt, als er mensen meekijken, als het in de publieke ruimte zich afspeelt, dan heb je altijd mensen die meekijken. Van de mensen die meekijken heb je altijd mensen die nog niet overtuigd zijn van het een of het ander.
Right.
Het expliciete doel moet zijn niet om je tegenstander te overtuigen, maar om degene die meekijken en nog niet overtuigd zijn aan jouw kant te krijgen. En dat kan je dan dus inderdaad doen door heel erg redelijk te zijn en juist heel erg feitelijk te zijn. Wetende dat je je gesprekspartner daar waarschijnlijk alleen maar zich dieper mee gaat laten ingaan.
Ja, je bedoelt zeg maar gewoon als je in een of ander pakhuis de Reiger, daar een discussie in real life met je hebt.
Ja, maar ook in een Reddit thread of whatever.
Ja, maar
weet
dat is dus de vergelijking. Want daar, again, zeg maar gewoon, dan hebben we het over het publiek. En dan kan het wel waarde hebben om een gestrekt been te gaan, of heel duidelijk.
Ja,
en dat
maar
is ook
dan
dat
van
ik vaak doe. Maar ik denk dat als je in real life, in real life heb je echt veel meer kans om tot iemand door te gaan. Omdat je iemand in de ogen aankijkt, flesh and blood.
Ja.
Weet je wel, zeg maar gewoon, het is niet een random 01 op het internet waar je alles tegen kan roepen. Het is iemand, een mens. En zoals je dan Ik denk dat je echt gewoon in real life veel meer kans hebt. Ik heb veel meer succes
100%
in real life 100% dan ik ooit heb gehad online.
Maar het is ook zo dat in de discussies online die je hebt, dat je natuurlijk niet ziet wat het effect is op de mensen die meekijken. Dus dat moet je wel ook bedenken. Eén ding dat ik daar wel over wil zeggen, is dat er ook weer uit psychologisch onderzoek is gebleken dat het heel vaak zo is, als er een hele inhoudelijke politieke discussie is, als er een debat is of zoiets, dat het publiek vaak achteraf weet wie ze vonden dat het debat heeft gewonnen.
Ja.
Dat ze weten welke toon er door wie werd gehouden. Maar dat ze de inhoud van het debat totaal niet meer weten. En als jij dus... Maar dat is dus ook weer een argument om daar niet altijd met gestrekt been in te komen. Want als de andere partij er dan de toon heeft van ik ben redelijk. Ja. En jij hebt de toon van nee, je bent een idiot. Dat klinkt niet, dat ziet er niet uit, alsof jij aan het winnen bent.
Ja, en ook zeker met wat er nu gaat gebeuren. Zo van, we kunnen ook, ik denk dat wij onze toon gaan veranderen met de brigade. Deels door jullie liefde, wat we niet verwacht hadden, dat er echt dingen... Maar ook omdat onze kant aan het winnen is. De Empire is breaking down. Dus sommige dingen die hij nu vindt, vindt hij straks misschien niet zo erg. Misschien kan je, en dit is gewoon puur om te zeggen, misschien heb je daar iets aan... Weet je wel, sommige dingen hebben even wat tijd nodig.
En confronteer mensen daar ook niet mee. Want wat ook heel vaak blijkt... Nee, wat ook heel vaak blijkt uit eenzelfde soort psychologisch onderzoek... is dat mensen die hebben in wat ze dan in de Amerikaanse politiek wedge issues noemen... hebben ze een heel sterk standpunt. En dan 10 jaar later in een interview, dan worden ze geïnterviewd... en dan hebben ze een heel ander standpunt.
Yo.
Die mensen denken vaak dat ze dat standpunt altijd al hebben gehad.
Ja.
En laat ze dat vooral denken.
Don't remind me about Irak en Vietnam.
Nee, maar laat ze dat vooral denken. Ja? Ja, natuurlijk.
Mogen we er ook aan herinneren dat they supported those wars?
Nee, want dit is een politiek project. We willen mensen aan onze kant hebben, want we willen inderdaad winnen.
Yes,
het interesseert me niet om gelijk te hebben. Het interesseert me zeker niet dat jij vroeger ongelijk had. Ik ben blij als ik je aan mijn kant heb.
Ja, maar ik wil mensen...
En hou mensen daar.
Ja, maar ik wil mensen ook nu... In, zeg maar, gewoon in beweging. Ik bedoel, ja, nou goed. Ik bedoel, laat ik het zo zeggen. We zaten met 0.5% zat hier in het verzet. En we kunnen nu heel goed zien wie dat 0.5% geweest was. Dat zijn je Lyra's, het zijn je barricades en je fucking radiokookpunts en de RA's. Je weet het allemaal zelf. Oké, sorry dat ik het zo afsluit. Maar ik bedoel, ja.
Ja, nee, maar ik bedoel, tuurlijk. Daarom is het zo moeilijk om deze gesprekken op deze toon te voeren. Omdat het inderdaad zulke emotionele overweldigende topics zijn waar we het over hebben. We hebben het over het welzijn van de hele wereldbevolking. Ja. Dit is zwaar. En dus,
motherfuckers. De never again liberale dingen. Ik bedoel, we snappen dat je boos bent.
We snappen.
Ik ben zo
we begrijpen
boos,
het
bro.
Precies dat. Dus nogmaals, dit is geen holier than thou. Dit is geen wij weten het beter. Dit is wij kunnen dit wel.
Ik weet
dit
het in ieder geval niet beter.
Dit is een dat soort van we struggelen allemaal met hetzelfde. Yes. En dit is een soort van dit zijn ideeën die je misschien mee kan nemen. Waar je misschien iets aan kan hebben. Hopelijk. En wat het ook is, is we snappen je. We zijn ook daar. En je bent niet alleen.
Ik snap je 100%. Sterker nog, ik heb geen advies. Zeg maar gewoon, ik heb deze letterlijk de vraag die Ivar hebt. Daar ben ik. Hoe doe ik dit? Dus stuur inzendingen. Heb je ideeën? Laat het ons weten. Heb je nog meer vragen? Dit is een proces. Hoe praat je met liberalen? Het zal altijd een proces blijven. Hoe doen we dat? A trial and error. We just need to figure this out. And we're gonna figure it out together. Valentijn moet nu gaan. Dus we sluiten hier af. Barricade, bazen en leiders houden extreem veel van jullie. We got you minstens every week. Valentijn, ik hou van je. Lang leven communisme. Rest is al sterven. Tot volgende week. Op de barricade.